Goedemorgen, gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant, dominee Tramper, gaat voor. De kerkraad heeft voor u de navolgende afkondigingen. Aanstaande vrijdag 15 april, Goede Vrijdag, hoopt in de morgendienst dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk voor te gaan en 's avonds om 19:30 onze eigen predikant, dominee Tramper. Aanstaande zondag 17 april, eerste paasdag, hoopt in de morgendienst onze predikant dominee Tramper voor te gaan en in de avonddienst dominee M.C. Schreur uit Ouddorp. Vanavond na de dienst is er weer JV in de oude school. Alle jongeren van harte uitgenodigd. Aanstaande donderdag 14 april is er weer contactmiddag in de oude school. Alle ouderen zijn van harte welkom, aanvang 14:30. Voor alle genoemde data geldt uiteraard Deo Volente. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte die is voor de diaconie ten behoeve van de stichting Evangelie en Moslims. De tweede en derde collecte die zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen vandaag voorbeden voor de zieken en we gedenken in het bijzonder aan de heer Henk Belo uit Waarder, die nog in het ziekenhuis in Utrecht verblijft en met wie het iets beter mag gaan. We denken ook aan de heer Jaap Dral uit Bodegraven, die erg verzwakt is. De heer Jaap Verdouw uit Driebrugge, die de afgelopen week wegens een darmontsteking in het ziekenhuis werd opgenomen, mocht gelukkig ook weer thuiskomen. Ook denken we in de voorbeden aan de heer Johan van Oort uit Lopik en Arielle Arends. Zij hopen aanstaande woensdag 13 april in het huwelijk te treden en de huwelijksvoltrekking vindt plaats om 11 uur in Echteld. En aansluitend is er om 14 uur een kerkelijke bevestiging van het huwelijk in een dienst die zal worden geleid door de opa van de bruid, dominee A. van Voorden. En we willen ook voorbeden doen en Gods zegen vragen over de evangelisatiefolder die we deze week in onze dorpen hopen te verspreiden. Iedereen wordt een gezegende dienst toegewenst namens de kerkenraad. Hier in de kerk, maar ook zij die met ons thuis verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 25, daarvan vers 4 en 9. 4 en 9 van Psalm 25. Het woord van de Heer komt ook vanuit de Heilige Wet tot ons. Laten wij horen naar de goede geboden van de Heer. En in antwoord daarop zingen uit Psalm 119, vanmorgen vers 29. 29 van Psalm 119 na het amen op de heilige wet van de Heere, onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat in 2. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en grote gebod. Het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wat bent u goed voor ons. Dat wij vanmorgen hier mogen zijn. Wat spreekt daar uw bodemloze genade uit. Dat u ons hier als gemeente en voorganger een plekje gunt. Wie zijn we tegenover u? Zojuist hebben wij uw wet gelezen. Al die geboden, wie moet vanmorgen niet zeggen: ik sta schuldig. Ik sta schuldig aan het eerste gebod. Aan het tweede. Aan het derde. Al uw geboden, Heere. Geen andere goden. Wat hebben we van de week vele afgoden nagelopen. Uw naam niet ijdel gebruiken. Ach, alleen al in ons bidden. Zo weinig onder de indruk van wie u bent. Zo weinig geloof, geen geloof in onszelf. Geen valse getuigenis. We hebben wat woorden uitgesproken, ook over elkaar. In de app, op de mail, telefonisch, in het persoonlijke gesprek. En u zegt, Heere Jezus, dat we van elk woord rekenschap zullen afleggen. U zult ons eenmaal oproepen voor uw troon. En dan gaan de registers open. En dan zullen we het lezen. Hoe we omgaan met u. Hoe we omgaan met elkaar. Hoe we omgaan met onze buren. Onze familie, onze vrienden, dan wordt alles openbaar. En wie kan dan toch bestaan? Heer, als we dan onverzoend zijn, dan zullen we uitroepen: bergen valt op ons en heuvelen bedek ons. En u brengt u ons vanmorgen hier. En Heer, nu smeken we van ons, van u, geef een diepe indruk van uw goedheid en uw heiligheid. En uw vlekkeloze heerlijkheid, uw glorie, uw majesteit. Maar zou u vanmorgen meer willen doen dan dit alleen? Ach, legt u ons vanmorgen neer aan de voeten van de gezegende middelaar. Uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, de Heiland. Gekomen naar deze wereld voor overtreders. Voor hen die uw geboden met voeten hebben vertreden. Mogen wij vanmorgen op hem zien, de schoonste van alle mensenkinderen, Heer Jezus. Dat u nou mensen opzoekt als wij, dat mag ons wel een groot wonder zijn. En laat het u het ons ook een wonder worden vanmorgen. Voor het eerst of opnieuw. Heb dank, Heere, heb dank dat we hier mogen zijn. Heb dank. Dat we elkaar vanmorgen mogen ontmoeten in uw huis. U komt daarvoor alle eer toe en we bidden u, als u dit hebt gedaan, voor ons. Ach, dan is er toch verwachting, Heere, van uw woord, ook voor deze gemeente. Heere, u hebt het beloofd, 2 of 3, in mijn naam, daar zal ik in het midden zijn. En als u komt, Heere Jezus, dan brengt u alles mee. Dan gaat u uitdelen. Genade voor genade. Och, wat wordt het dan een wonder. Dat u ons in het leven laat en ons het leven geeft. Ja, eeuwig leven. We bidden van u, Heere Jezus, komt u zelf bij ons. En wilt u zelf ons voeden. Met uzelf. U bent ons enige voedsel. U bent waarlijk drank. Mogen wij vanmorgen drinken van uw bloed. Dat reinigt van onze vuile zonde. Heere, wij smeken van u. Geef herleving. Een opwekking. In het midden van de gemeente. Opdat we alle. Vanuit een verbroken en verslagen hart. U de eer en de glorie mogen toebrengen die u toekomt en die u ook zult krijgen. En Heere, u gaat toch door met uw werk. U gaat door. U hebt het zelf gezegd. Ik werk en mijn Vader ook. En dat is onze hoop, Heere, dat u dat doet. En u wint harten in, gesloten harten die op slot zitten, die zichzelf niet open kunnen krijgen, die versteend zijn. U wekt ze zo tot het leven. Eén woord. Heere, doe het ook vanmorgen. Gebruik er de verkondiging toe. Wij bidden het u. Mogen wij alle gezamenlijk buigen aan uw gezegende voeten. En dat om Jezus wil. Gedenk ons. Alle die een taak hebben. We bidden voor de organist. Wees nabij. De man van beeld en geluid. Mag alles goed functioneren. Dat ook zij die thuis meeluisteren een zegen mogen ontvangen. Of die later zullen meeluisteren. Zegen ook hen. Bidden u voor hen die bij de kinderen oppassen. Wees ook daar in het midden. En zo komen wij tot u. Heere Jezus, onze ogen zijn op u. Maak onszelf echt totaal onafhankelijk van mensen. Maar ook echt totaal afhankelijk van u. Mogen wij uitgaan in uw kracht naar uw belofte. Heere, wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 19. En daarvan vers 8 tot en met 22. Johannes 19, vanaf vers 8 tot en met 22. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar bent u? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem, spreekt u tot mij niet? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven zou zijn. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien u deze loslaat, bent u de vriend van de keizer niet. Want een iegelijk die zichzelf koning maakt, weerspreekt de keizer. Als dan Pilatus dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neer op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws genaamd Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zei tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hem, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragend zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, Want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij gaan nu zingen met elkaar ter inleiding op de verkondiging. Psalm 51 en daarvan vers 1 en 2. 51, het eerste en ook het tweede couplet. Gemeente, het is een onbetwist dieptepunt in de geschiedenis van de rechtspraak. De veroordeling van de Heer Jezus door stadhouder Pontius Pilatus. We staan er vanmorgen bij stil. Bij het slot van het juridisch geding tegen de heiland. Bij het vonnis dat hij krijgt opgelegd. Is een dieptepunt. En tegelijkertijd liggen er ook rijke schatten van het evangelie in opgesloten. En daarom mogen we ook spreken, en dat bedoelen we met eerbied, van een hoogtepunt. Namelijk in de geschiedenis van het heil. En we hopen dat met de hulp van de Heere vanmorgen na te gaan. Uitgangspunt voor de prediking, Johannes 19, vanaf vers 13 tot en met 17. Ik lees graag nog dat gedeelte keer aan u voor. Het woord van de Heere komt als volgt daar tot ons, van daaruit. Als Pilatus dit woord hoorde, dat hij de Zoon van God is, bracht hij Jezus uit en zat neer op de rechterstoel in de plaats genaamd Litostrotos en in het Hebreeuws genaamd Gabbata. En het was de voorbereiding van het paasfeest, omtrent het zesde uur, en hij zei tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen, zal ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, zijn kruis dragend, ging uit. Tot zover. Gemeente, Pontius Pilatus ziet geen uitweg meer. Hij wil Jezus op vrije voeten krijgen. Hij is overtuigd van zijn onschuld. Hij weet zeker dat hij niets kwaads in de zin heeft. En tegelijkertijd wil hij ook tegemoetkomen aan de gevoelens van het Sanhedrin, de Joodse raad en het Joodse volk. Die voor hem staan op het plein, voor zijn paleis. Die Jezus uit de weg wil ruimen, uit zijn op zijn dood. Maar nu weet hij niet hoe. En Jezus loslaten en het volk tevreden stellen. Hij heeft Jezus, hebben we de afgelopen week gezien, op tweetal gesteld met Barabbas, zware misdadiger. In de hoop dan dat het volk zou kiezen voor de loslating van Jezus. Maar dat pakte heel anders uit dan hij had verwacht. Het volk koos unaniem voor Barabbas. Toen ging Pilatus ertoe over om Jezus te laten geeselen en hem zo voor het volk te stellen als een geslagen man. En hij dacht van nou als ik hem nou zo gegeeseld aan het volk zal laten zien, dan zal het volk er wel tevreden mee zijn. En dan zullen we nou ja laat hem nu maar los. Maar ook dat bleek heel anders uit te pakken, bleek een misrekening te zijn. En heel de menigte riep daarop, kruis hem, kruis hem. Ja, en wat kan Pilatus nu nog? In eigen oog, niets. En dan breekt het moment aan waarop hij overstag gaat. En de eis van het Joodse volk en de Joodse raad gaat inwilligen. En dat gebeurt als de Joden hem wijzen de naam van de keizer Tiberius noemen. Tiberius, met wie Pilatus op goede voet staat. Althans, ze kennen elkaar persoonlijk. En ze roepen uit, als u Jezus loslaat, dan bent u de vriend van de keizer niet. Want een ieder die zichzelf koning maakt, die weerspreekt de keizer. En daarmee raken ze een gevoelige snaar bij Pilatus. Want het is nog niet zo lang geleden dat Tiberius, een vriend van Pilatus, een zekere Saianus, uit een hoge functie uit het hof heeft gezet. En ook een heel aantal vrienden van Saianus. Dat weet Pilatus. En het zou zomaar kunnen zijn dat in het hart van Pilatus de gedachte rondgaat van ja, als Tiberius hoort, hè, dat ik niet in staat ben om de rust en de vrede in Judea en Jeruzalem te handhaven, het zou zomaar kunnen dat Tiberius ook mij, vriend van Sejanus, aan de kant schuift. Nou, hoe ook, Pilatus besluit om het proces te gaan afronden. En hij gaat over tot een uitspraak, tot een juridisch oordeel. En dat is een belangrijk moment. Heel belangrijk. Uiterst belangrijk. Moment van grote betekenis. Een moment waarop het er echt op aankomt. Voor Jezus. Voor elk mens. Ook voor ons. Het moment waarop Pilatus als officiële rechter, de hoogste in Jeruzalem, officieel een vonnis gaat vellen over de Heer Jezus. Officieel uitspraak gaat doen. Het is niet voor niets dat Johannes er een, vrij nauwkeurige beschrijving van geeft. Hè? Hij noemt de plaats van het vonnis. Hij noemt de tijd van het vonnis. En hij geeft ook iets weer van de opbouw van het vonnis. Iets van de structuur van dat vonnis. De eerste plaats. Maar dat geeft wel aan, het gaat echt om een echt vonnis. Van een echte rechter. Eerste plaats, vers 13. Als Pilatus dat hoort, dat hij de Zoon van God is. En dan brengt hij Jezus uit en dan... Hij zat neer op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. Lithostrotos, dat is Grieks, betekent eigenlijk zoiets als betegelde plaats. Plaats gemaakt van een soort marmer. En Gabbata, Hebreeuws, zit iets in van verhoging. En dus het gaat om een verhoogde plaats van marmeren tegels, enkele vierkante meter groot, bij de ingang van het stadhouderlijk paleis. En daarop laat Pilatus zijn stoel zetten, zoals hij dat gewoon was als hij recht sprak. Dus een stoel, speciale stoel, de rechterstoel, en daar neemt hij zelf dan plaats op, daar gaat hij op zitten. Een rechter zit. Dat geeft iets weer van, het vonnis dat ik ga vellen is wel een weloverwogen vonnis. Ik zeg niet zomaar wat. Een vonnis dat ik uitspreek als rechter is bezonken, weloverwogen. Zie nou, dat is de plaats. Gabbata. De tijd. Johannes zegt met nadruk, het was de voorbereiding van het Pascha. Omtrent het zesde uur, de voorbereiding van het Pascha. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, de voorsabbat van het Pascha, de vrijdag van het Pascha. Dus de vrijdag van het paasfeest. Het feest waarop de Joden de bevrijding vieren uit Egypte. Nou, tijdens dat feest de vrijdag van dat feest omtrent de zesde uren. Het zesde uur, de Romeinse tijdrekening. Het gaat om 8 uur ongeveer in de morgen. 8 uur. Gabbata. 8 uur. Pilatus gaat het vonnis vellen. Ja, en dat doet hij dan niet hè, in hele formele, plechtige, juridische taal. Dat niet. Hè, maar hij gebruikt daarvoor de woorden die de hectiek van het moment oproept. Maar tegelijkertijd is er wel een, in die woorden die hij gebruikt, een zeker patroon. Wat je ziet is eigenlijk eerst een ten laste legging. En dan de straf. En dan rondt hij het vonnis af, zou je kunnen zeggen. Dan bekrachtigt hij het. Want wat zegt Pilatus? In vers 14b, hè, dan zit hij daar op de rechterstoel. Jezus voor hem. Gebonden, geslagen. En dan roept hij uit en overstaan van al die mensen, zie uw koning. Pilatus bedoelt het zeker ook spottend. Zie uw koning, wat een koning. Tegelijkertijd Dit is ook echt wel wat Pilatus Jezus ten laste legt. Zie uw koning. Dat is de aanklacht. De veroordeling. De koning. Hè? En daarmee neemt Pilatus eigenlijk de aanklacht van de Joodse raad ja, toch over. Hij heeft zichzelf tot koning gemaakt. Dit is eigenlijk toch echt de ten laste legging. Jezus, koning, oproermaker. Zie. Zie uw koning. En met dat Pilatus dat dan uitroept, reageert het volk meteen. Kruis hem, kruis hem, weg met deze, hè, vers 15. En door dat te zeggen, dicteren ze in feite het vonnis, de straf die ze vinden dat Pilatus Jezus moet opleggen. Kruis hem, kruis hem. Ze zeggen het Pilatus in feite voor. Kruis hem. Ze leggen het als het ware Pilatus in de mond. Kruis hem. En Pilatus stemt er mee in. Dat is de straf. De kruisiging. En dan, ja, voordat Pilatus dan het vonnis bekrachtigt en het afrondt, dan deelt hij nog één keer een steek uit aan het Joodse volk. Dan zegt hij, nou zal ik dan uw koning laten kruisigen? Uw koning, kijk toch eens wat voor een koning jullie eigenlijk hebben. Dan nog één keer dan een steek eigenlijk. Hè? Uw koning, kijk toch uw koning. Zal ik dan uw koning kruisigen? Maar het volk laat zich niet van de wijs brengen. Het roept onmiddellijk uit, wij hebben geen andere koning dan de keizer. We hebben maar één koning, de keizer in Rome. Dat menen ze natuurlijk helemaal niet. Maar ze zeggen het wel en ze laten er in feite ook mee doorschemeren. Dat voelt Pilatus haarscherp aan. Als je nou niet doet wat wij willen, dan gaan we het aanhangig maken bij de keizer. En dan rondt Pilatus het af. Hè? De lastenlegging is er, koning, straf, kruisiging. En dan rondt hij het uit, af Pilatus, nog altijd gezeten op de rechterstoel. En dat door, ja, door Jezus dan over te geven aan enkele Romeinse soldaten, opdat hij, vers 16, zou worden gekruisigd. Zie, dit is het. Dit is het vonnis, de uitspraak die Pilatus doet, de gerechtelijke uitspraak. Hij velt het vonnis en hij zegt, dood door kruisiging. Aangrijpend. Diep aangrijpend. Niet de minste overtreding tegen de wet heeft Jezus begaan. En toch veroordeelt Pilatus hem tot de dood door kruisiging. Ach, wat moet dat toch wel niet bij de heiland teweeg brengen? Dit vonnis is zo oneerlijk, zo onrechtvaardig, zo gemeen zouden wij zeggen, hè? Zo in flagrante strijd met alle principes van het recht, zo lafhartig. Ja. Hij is volstrekt onschuldig. En nu zo veroordeeld. En weet je wat nou zo opmerkelijk is? Hoogst opmerkelijk. Zie je de Heer Jezus? Hij brengt geen woord uit. Geen woord. Nog steeds niet, ook nu niet. Hij zwijgt. Hij aanvaardt het. Hij aanvaardt het vonnis. Echt. Oh. Hij doet geen enkele moeite om er onderuit te komen. Hij tekent geen verzet aan. Hij gaat niet in beroep. Hij buigt dat. Hij buigt. Hij buigt eronder. Hij buigt onder dit vonnis. Dat is wat we zien. Vers 16. En de soldaten nemen dan Jezus en ze leiden hem weg. En dan lezen we in vers 17 die zo wonderlijke woorden. Hè? En Jezus dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats. Gaat uit, vrijwillig, dragende zijn kruis. Zie je dat? Hij hoort het vonnis. Hij buigt. Hij buigt eronder. Zonder enige vorm van protest. Buigt onder het oordeel dat Pilatus hier over hem uitspreekt. En de straf die hij hem oplegt. Hij aanvaardt het. Zonder tegen te stribbelen. Zonder te sputteren. Hij biedt als het ware zijn schouders aan. Hè? Zijn stuk geslagen schouder. Bebloed. En hij zegt. Leg het kruis maar op. Het vonnis. De vloek. Hij aanvaardt het vonnis van Pilatus. Oh, terwijl hij zo goed weet wat het inhoudt. Hè? Heel goed. Oh ja. Hij weet wat het betekent. Er is geen wredere dood dan de dood van het kruis. Het kruis, dat betekent maar één ding. Een zee van lijden. Lichamelijk, psychisch, geestelijk. Lijden, echt. Als je wordt gekruisigd, dan hang je met je armen aan een dwarsbalk. Uur in, uur uit. Spijkers door je handen, dus de polsen. Spijkers door je voeten. En daar hang je in grote benauwdheid. Vooral ook omdat je borstkas, omdat je aan het kruis hangt, naar boven wordt getrokken. En dan kun je wel inademen, maar niet uitademen. En dat maakt dat je heel benauwd krijgt. Om wat meer ruimte te krijgen, zet je je dan af aan de spijkers die door je voeten zijn geslagen. Dan geeft dat geeft enige verlichting. Maar tegelijkertijd, dat begrijp je wel, als je je afzet aan je voeten, aan een spijker, dan gaan felle pijnscheten vanuit je voeten door heel je lichaam heen. En dan zak je weer naar beneden, maar dan krijg je het weer benauwd. En zo hang je te worstelen. Met een lichaam vol pijn. Badend in het bloed. Badend ook in het zweet. In de palle zon. Dit is wat de Heer Jezus weet, dat dit hem wacht. En toch buigt hij onder het vonnis van Pilatus. En Jezus weet ook niet alleen lichamelijk lijden. Geestelijk. Dat boven alles, echt. Hij weet wat geschreven staat in het woord, in zijn eigen woord. Deuteronomium 21, vers 23. Vervloekt is de man die aan het hout hangt. Vervloekt is de man die aan het kruis hangt. Het kruis, als je daaraan hangt, is een teken dat je door God bent vervloekt. En dat is wat de Heer Jezus ook weet. Ten volle beseft. Met dat Pilatus dit vonnis uitspreekt. Met dat hij eronder buigt. Opent zich de weg naar Golgotha. Naar de plaats waar hij zal terechtkomen in de diepe duisternis. Waar vader zijn vriendelijk aangezicht zal gaan verbergen. Waar vader de lichtstralen van zijn gunst zal intrekken. Waar vader zich van hem zal afwenden. Waar het in zijn tere ziel zal klinken. Ga weg van mij. Weg. Weg. Met zoveel zonde. Ik wil je niet meer zien. Daar zal hij wegzinken. Onder de toorn in een diepe afgrond. O, dat is wat Jezus weet. Dit staat mij te wachten. En zie nu hem daar staan. Hij buigt. Hij buigt. Hij buigt onder het vonnis. Hoe kan dit? O Heer Jezus, hoe is dit mogelijk? Dat u dit vonnis aanvaardt. Vanwaar? Hoe kan het? Dat u hiertoe komt. Wat beweegt u? Om dit vonnis uw eigen te maken. Ach, weet je wat hem beweegt? Het is wat hij is overeengekomen met Vader. In de stilte van de eeuwigheid. Hij moet als koning een volk gaan verlossen dat zichzelf door de zonde onder het oordeel heeft gebracht. En zichzelf onder het vonnis van de dood terecht heeft gebracht. Dat is het. Hij staat hier en hij aanvaardt het vonnis omdat hij met God de Vader overeen is gekomen. Dat hij een volk moet gaan verlossen. Dat door eigen schuld zichzelf onder een echt oordeel heeft gebracht. En een echt vonnis des doods heeft ontvangen. In de plaats van dat volk staat hij hier. Hij krijgt een echt oordeel en een echt vonnis. Daarom, omdat hij zijn leven gaat afleggen voor hen die in het paradijs tegen God in opstand zijn gekomen. En tegen wie God daarom heeft gezegd, ga uit, uit mijn gemeenschap, uit mijn liefde, uit mijn gunst. Daarom is het dat de Heer Jezus hier buigt. Onder het vonnis van Pilatus. Hij buigt omdat hij hiervoor is gekomen. Hij is ervoor gekomen om mensen die onder een echt oordeel liggen. En onder een echt vonnis van de dood. Om die te verlossen. Maar daarom is het wel nodig dat hij zelf ook een echt oordeel ontvangt. En ook een echt vonnis des doods krijgt opgelegd. Anders kan hij zondaren met een echt oordeel en een echt vonnis niet verlossen. Zie. Oh. Ik dacht van de week even lezen. Wat zegt Johannes Calvijn daar nou eigenlijk over? Hè? Heb je ook de institutie? Die heb je toch zeker wel. Institutie. Boek 2. Hoofdstuk 14. En dan zegt Johannes Calvijn, hè, de reformator uit Genève, zo mooi. Maar ook zo aangrijpend. Hij zegt... Waarom nou eigenlijk voor de rechter? Als nou de Heer Jezus in een oproer of zo hè, om het leven zou zijn gekomen. In tumult. Hè, mensen zouden hem hebben, zoals dat vandaag de dag ook al gebeurt, hè, zouden hebben doodgedrukt. Zou die dood dan voor God ook goed zijn ter verzoening? Of zegt Calvijn, stel je nou voor dat hij op een van zijn reizen door Israël, nou, door struikrovers zou zijn gegrepen en zou zijn doodgeslagen. Was die dood ook goed? Een goede vraag, toch? Heel belangrijke vraag. Nee, zegt Calvijn, nee, dat zou niet goed zijn. Jezus moest voor een echte rechter verschijnen, om een echt oordeel en een echt vonnis te ontvangen. Alleen zo kon hij in de plaats gaan staan van zondaren die leven onder een echt oordeel en onder een echt vonnis. Nu, dat is waarom de Heer Jezus hier buigt. En zie hem daarom staan vanmorgen. Tegenover Pilatus. Echt veroordeeld. Echt gevonnist. Voor wie? Voor mensen onder het oordeel. Ja. Met een echt vonnis. En dat is nou waarom het gaat hè? In ons alle leven. Dat je dat nou ziet. Dat je onder het oordeel leeft. Dat je gevonnist bent. En dat je zo als een gevonniste de toevlucht neemt. Tot deze Heer Jezus Christus. En dan mag je het uit zijn mond horen. Alle die tot hem komen. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood. Had moeten sterven. Oh, dat is het grootste wat je ooit in je leven kunt krijgen. Dat hij, Calvijn die spreekt dan ook in de justitie over een ruil. Dat hij jouw vonnis van je afneemt. En je in de vrijheid stelt. Daarom is het zo nodig. Dat je tot het besef komt. Dat je onder het oordeel leeft. Zoals je bent geboren. Dat je inziet. Dat je bent gevonnist. Dat je ogen daarvoor opengaan. Dat je een vonnis hebt. Een vonnis des doods. Dat is echt onmisbaar. Dat je je dat gaat realiseren. Dat je je dat bewust wordt. Ook vanmorgen. Zie het onder ogen. Omdat deze Heer Jezus die buigt onder het vonnis echt waarde voor je gaat krijgen. Opdat het evangelie echt evangelie zal worden. Ach, is maar niet een gedachte, hè? Het vonnis des doods. Is realiteit. En daarom als je nou vanmorgen hier bent en je bent daar eigenlijk in je leven nog nooit bij stilgezet. En je gaat daar vanmorgen nou eigenlijk in je leven, dat je zegt van ik heb me dat eigenlijk nog nooit echt goed gerealiseerd. Dan wil ik je vanmorgen echt smeken in naam van mijn heiland. Zie onder ogen, u bent gevonnist. En als je nou vanmorgen zegt, hè, ja maar ik geloof, ik ben bekeerd. Dan wil ik je vanmorgen echt oproepen om dat echt te onderzoeken. Of dat je het echt ook bent. Dat je je niet op de been houdt, hè, met een soort geloof, zelfgemaakt eigenlijk, zonder dat de Heer Jezus door het evangelie in je hart is geopenbaard. Maar dat je dan echt onder ogen ziet, hè, dat je een vonnis des doods draagt. Dat is wat God wil. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. God wil dat je daar niet aan voorbij leeft. Aan dat vonnis des doods. En daarom wil God ook dat je dat wordt verkondigd. Dat vind ik moeilijk, dominee. U hebt het daar steeds over. Ja, als ik u voor ogen zie. Het vonnis des doods. En de eeuwigheid die wacht. Dan kan ik het niet nalaten. Om u hierop te wijzen. Dat God het wil. Dat het u wordt verkondigd. Dat er een vonnis des doods op u rust. Als u de Heer Jezus niet kent. God wil dat het wordt verkondigd. Opdat je het ter harte zult nemen. Opdat je het zult zien. De waarheid ervan. Het moet je worden aangezegd. Echt. Ik denk aan dominee G. Boer, voorzitter van de Gereformeerde Bond in de jaren 70. Hij zegt, in de prediking, mannen, moeten de hoorders van de gemeente voor de rechterstoel van God worden gedaagd. Ja. Dat is wat preken is. Daar had ik niet gedacht, dominee. En daarom zeg ik het u vanmorgen. In de prediking moeten de hoorders u vanmorgen voor de rechterstoel van God worden gedaagd. Voor God die de schuldige geenszins onschuldig zal houden. En die rekenschap van al uw woorden en al uw daden zal vragen. En daarom vanmorgen, laat het tot je doordringen. De prediking is ervoor, ook hiervoor. Om dit je te verkondigen. Een preek is maar niet een discussiestuk of zo. Waarvan je kunt zeggen van nou, ik vind er dit van. Ja, ik vind er dat van. Een preek is er niet om cijfers over uit te spreken. voldoende voor dit, onvoldoende voor dat. Een preek is een dagvaarding. U moet sterven, voor God verschijnen. U kunt zo zoals u bent, niet voor God verschijnen. Zie het onder ogen. En dat is waarom God ons uitzendt, ook onder u, om u te verkondigen. Er is een vonnis des doods over uw leven geveld. Hebben u wel eens een dagvaarding gehad? Toen wij in Friesland woonden, onze zoon van 15. Nou, er kwam iemand aan de deur. Ik heb een aangetekende brief voor u. Officiële envelop, officier van justitie. Dat was onze zoon van 15. U wordt dan en dan, daar en daar verwacht voor een verhoor. Als je zo'n brief in handen krijgt, dan gaat er helemaal door je heen. Nou, achteraf bleek het echt een misverstand. Er was gelukkig helemaal niks aan de hand. Het ging over computermisbruik, criminaliteit en zo. Nou, daar was totaal sprake van, gelukkig. Maar hou dat moment, hè. Dat moment. U wordt gedagvaard. Ken je dat in je leven? U moet voor God verschijnen. U. U bent die man, die vrouw. Er komt een dag. Dan moet u rekenschap afleggen. Van elk woord. Elk woord. En het vonnis staat vast. Als je onbekeerd bent. Vervloekt. Vervloekt. Eeuwig, ja. En God wil dat we dit u verkondigen. Opdat je het zult geloven. Er waarde. Het voor waar zult houden. En God wil ook. Niet alleen dat je het zult inzien. Ah. Ja. Weet je wat ook? Hè? Dat je ermee instemt. Dat ook. Dat je het aanvaardt. Ja. Aanvaardt. Dat je zegt, Heere, dit heb ik inderdaad verdiend. Dit heb ik me nu echt zelf waardig gemaakt. Dat wil God ook. Dat je het aanvaardt. Dat je er amen op zegt. Hè? Ah, ja. Is dit niet wat wij ons hebben waardig gemaakt? De dood, de eeuwige. Nou, dat is heel wat, hè, wat ik nu zeg. Dat besef ik ook heel goed, hoor. Zeker. En misschien, hè, misschien zeg je wel, ja, ik heb daar toch wat moeite mee, als ik eerlijk ben. Dat begrijp ik ook, hoor. Eén zonde. En dan al eeuwige straf, één zonde. Dat begrijp ik, hoor, dat je dat zegt. En als je vanmorgen zegt van, ja, dominee, ik vind zo'n preek echt moeilijk. Dat begrijp ik ook, hè. Dat begrijp ik ook. Maar toch, hè, als God je iets laat zien van zijn heerlijkheid en zijn hoogheid, en zie het vanmorgen, zijn glorie en zijn majesteit en zijn verhevenheid, en hoe goed hij is en hoe hij je tot op de dag van vandaag in het leven spaart en draagt. Als je iets daarvan mag zien en dan tegelijk ook iets mag zien van wat zonde is en van wat in je hart leeft, dan ga je er toch voor buigen. Dan word je er toch voor ingewonnen. Ja, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik sprak een keer een vrouw. En die zei, toen God me liet zien zijn heerlijkheid. En wat in mijn hart is, toen keek ik naar buiten. Nou, kijk vandaag maar eens naar buiten, de schepping. Hoe prachtig, hè? Alles ontluikt, alles wordt mooi. De knoppen aan de bomen, de vogels. En ze zegt, toen keek ik naar buiten. Eén grote rouwvloers over heel de schepping. Mijn schuld, mijn schuld. Als je iets daarvan ziet, hè, dan ga je Paulus gelijk geven als die zegt in Romeinen 3. Heel de wereld. Verdoemelijk voor God. Echt. En dan gaat je hand op je mond. Echt hoor. Dan ga je zwijgen. Dan word je stil. Een stil mens. God wil dat je het vonnis wordt verkondigd. Opdat je het zult zien, zult aanvaarden. Ermee eens zult worden. Waarom? Omdat God je bij de Heer Jezus wil hebben. Omdat God de weg wil banen naar zijn lieve zoon. Opdat je zo als een gevonniste hem mag ontmoeten. Die nu voor gevonniste naar deze wereld is gekomen. Zie. Ga je buigen, maar God zegt van buig, erken het, de straf die je waardig bent. Maar ga nu juist zo, dat is het doel ervan, hè? Dat is het grote oogmerk. Opdat je als een gevonniste de toevlucht zult nemen tot de Heer Jezus Christus, die nu voor gevonniste naar deze wereld is gekomen. Die twee, zo belangrijk, dat je erkent wie je bent, tegelijkertijd ook dan de toevlucht mag nemen in waar geloof tot de Heer Jezus Christus. Beide. Het is het amen zeggen op wie ik nou ben. He, en wat ik me waardig heb gemaakt. En tegelijk naar Christus toe. Tegelijk. Die twee. He. Het is als bij de moordenaar aan het kruis. Straks hangt de Heer Jezus te midden van die twee mannen. En dan zegt die een tegen de ander: vrees jij God ook niet daar je in hetzelfde oordeel staat? En let op, wij rechtvaardig. Kijk, daar heb je het, hè? Die man aanvaardt het. Die sput het niet meer tegen. Die zegt, ja, dit is wat ik me waardig heb gemaakt. En wat voegt hij er meteen aan toe? En dat is nou wat God zo dierbaar is. Hij zegt, dat heb ik nou verdiend, man, dat ik hier hang. Wat? Ja, echt. Heb ik me waardig gemaakt? Maar dan zegt hij ook tegelijkertijd, o Heer Jezus, gedenkt u aan mij? Nou, en dan zegt de Heer Jezus, o man, heden zul je met me in het paradijs zijn. Die man ontvangt op hetzelfde ogenblik genade. En zo ook u, als u met het vonnis van de veroordeling vlucht tot de Heer Jezus. Dan laat God u genade verkondigen. Genade voor de grootste der zondaren. O, dan neemt de Heer Jezus het vonnis over. En dan buigt hij zonder dat er voor hem een toevluchtsoord is waarin hij veiligheid kan zoeken. Voor ons onder het oordeel, als je het mag aanvaarden, is het de Heer Jezus. Maar voor de Heer Jezus, hij aanvaardt het oordeel. En voor hem niets anders dan de afgrond van de toorn van God. Ach, dan wordt het wonder zo groot, hè? Als je met je oordeel door het geloof op hem mag zien. O Heer Jezus, wilt u mijn oordeel overnemen? Het vonnis, dan kom je in de vrijheid. En dan ga je hem groot maken. Hem loven en eren. Nu vanmorgen, gemeente, zijn er die onder het oordeel hun weggaan. Voor wie het vonnis des doods realiteit is. Zie vanmorgen deze Heer Jezus. En zie hoe hij buigt. En het vonnis overneemt. Ik ben bereid te gaan. O, voeg je bij deze heiland. Hij nodigt zo vriendelijk alle die met het oordeel in hun geweten lopen. Alle die worden aangeklaagd. Alle die worden beschuldigd. Alle die de wet in hun geweten horen donderen. Je bent vervloekt. Voor u is geen heil. Geen plaats bij de Heer. O, hoor. Hij nodigt vriendelijk en zachtmoedig. Hij zegt, kom, geef mij je dagvaarding. Geef mij je vonnis. Echt. Hij zegt, kom, mag ik je aanklachten, je beschuldigingen, je vonnis, dat wil hij nu hebben. Daar is hij nu op uit. O, zul je dan tot hem de toevlucht niet nemen? Kom tot deze heiland. Hij roept je vanmorgen en hij zegt, wend je tot mij. Word behouden. Mag ik ook komen? Hoe kan ik ooit geloven, dominee? Ik ervaar zo de kracht van ongeloof. Ik ervaar geen kracht om te geloven. Wel, ik wil je vanmorgen oproepen niet te letten op wat je ervaart. Op wat je hoort. Het evangelie. In de prediking. Daar is de prediking ook voor, hè? De prediking is als een dagvaarding. Maar de prediking is ook het evangelie. Daarom is de prediking altijd heel teer. In de prediking is het de heiland zelf die tot zondaren komt. U bent een zondaar. In uzelf veroordeeld. O, hoor. Deze dag kan de laatste dag zijn in uw leven. Hoor de roepstem van de Heer Jezus. Hij wil mijn stem gebruiken als zijn stem. Hij zegt, kom, zondaar. Laat deze dag een dag van zaligheid zijn. Een dag van behoud. Leg je hand, je vonnis, in mijn hand. O, alle die tot hem komen, die mag ik vanmorgen verkondigen. O, jongen. Ontwaak, zie de Heer Jezus, hij staat voor je, meisje, wijs hem niet af, kan de laatste dag zijn, als je zonder hem sterft, lig je aan het eind van de week in het graf, en waar is dan je ziel? Zie daarom de man van smarten, buigend onder het recht, wend je tot hem, keer je niet van hem af. Hoor zijn stem, geloof zijn heil en troostrijk woord. Overhard u niet, maar laat u leiden door hem. Ga uit naar deze Heer Jezus Christus. Hij nodigt zo vriendelijk. Hij komt tot u. Zo dichtbij. Hij zegt, je bent veroordeeld. Kom, blijf niet achter. Je hebt niks te verliezen, alles te winnen. Wie tot hem komt, wie naar hem uitgaat, die mag ik vanmorgen verkondigen, wat zo groot is. Hij neemt de dood van ons over. Echt, het vonnis des doods. Nou, daar heb je toch genoeg aan van de week, hè? Ben je van de Heer Jezus, mag je op hem zien? Hij neemt het doodvonnis over. Ik zat van de week aan de keukentafel. Ik dacht, jongen, jongen. Je hebt de dood verdiend. De dood, hè? Het vonnis. En o, als dan de heiland komt, geef het aan mij. Nou, dan versmelt je hart, hè. Zeg, Heer Jezus, wilt u van zo één het doodvonnis? Hij wil het. En o, daarom kom tot hem. Niet één keer. Keer op keer. Je hebt het niet één keer nodig. Het is niet zo eens bekeerd, altijd bekeerd. Als God je bekeert, word je elke keer weer onbekeerd en steeds meer onbekeerd, hè. Daarom heb je elke keer nodig te horen wie de Heer Jezus is. Voor zondaren. Nu. Hij is gewillig. Om veroordeelden tot zich te roepen en hun vonnis over te nemen. En daarom schuil bij de Heer Jezus. En laat hem je eten en je drinken zijn. Het rustpunt van je ziel. Dan mag je zingen. En wat Paulus zingt in Romeinen 8. Zo is er geen verdoemenis. Voor degenen die in de Heer Jezus Christus zijn. O, dit te geloven. Geen verdoemenis, maar voor mij. Eeuwig leven, omdat hij naar het kruis wilde gaan. Ah, dan ga je uitroepen, wij hebben geen andere koning dan deze koning, de Heer Jezus Christus. Voor hem willen we leven, hem willen we dienen, van nu aan tot in eeuwigheid. We gaan eindigen. Ja, ik heb van de week steeds moeten denken aan een man uit Wales. En die man die vertelde aan een vriend, hij zegt, toen ik zag wie ik was zoals God mij zag in mijn zonde en ellende. Hij zegt, toen was ik als een veroordeelde en zo ging ik over de wereld. En ik keek naar buiten, naar de dieren, naar de koeien en de schapen. En dan dacht ik, ze zijn gelukkiger dan ik. Ze hebben geen vonnis des doods, ik wel. Snap je dat? Maar ho, zegt hij, toen behaagde het de Heer Jezus zich in mijn hart te openbaren. En hij nam al mijn zonden, heel mijn ellende van me over. Hij zegt, toen ben ik opgesprongen van vreugde. En toen heb ik gezegd, nou ben ik gelukkiger dan de hoogste engel in de hoogste hemelen. Want dan mag ik zelf door mij heen zijn naam voor eeuwig groot maken. Nu, ken je de Heer Jezus niet? Kijk straks naar buiten, de schapen en de koeien zijn gelukkiger dan u. Zij geen oordeel des doods. Heeft Christus het vonnis van je overgenomen? Ach, u bent gelukkiger dan de hoogste engel in de hoogste hemelen. Christus de eer voor eeuwig. Amen. Laten wij zingen 130, daarvan het tweede en vierde vers. 2 en 4 van Psalm 130. Laten wij eindigen met dankgebed. Heren, hoe waar is het? Ik boog me. Ik geloofde. En u sprak me vrij. Ik boog me. Ik aanvaarde. Wat u over mij zei, zondaar, veroordeeld. Ik geloofde, mocht door uw kracht de toevlucht nemen tot u, Heer Jezus. En ik mocht de vrijspraak ontvangen. Heb dank, Heer Jezus, dat u geen beroep hebt aangetekend. Dat u niet in protest bent gegaan, maar dat u het vonnis hebt aanvaard. En toen u onder het recht boog, had u geen toevlucht. Wij wel, wij mogen naar u. Maar voor u was er niets dan een diepe afgrond. O, wij bidden van u. Laat ons daarbij leven, bij uw gewilligheid. Dat u nu wilde afzinken in die zee. En dat voor ons, in onze plaats, in de kolkende toren. Ga weg van mij, het klonk in uw ziel. Heer Jezus, u zij daarvoor de eer. U zij daarvoor de dank. U komt het toe tot in eeuwigheid, ook uw Vader. Vader u, dat u uw lieve Zoon hebt willen geven. En dat voor zulke als wij, dit wonder, Heren, dat kunnen we nooit te boven komen. Wij het vonnis des doods. En dat u dat nou wilde overnemen. Heren, dat is ons eten en ons drinken. Uw werk, uw offer, uw bloed. U zij alle eer, tot in alle eeuwigheid. Jammer dat de tijd voorbij is, Heren. Maar straks gaan we eeuwig zingen van uw goede tierenheid. Alle die in u geloven, mogen thuiskomen. We bidden voor elkaar. Ga niemand van ons voorbij. Heer Jezus, neem ons onder uw hoede. Denk aan deze kudde. U weet wat in onze harten is. Maar laat ons zien wat in uw hart is. O Heere, u weende. Wij bidden u, mogen wij zien op uw tranen. En dat niemand van ons zal achterblijven. Op die grote dag der dagen, Heere, trek ons allen naar u toe. En wilt u daartoe uw woord en de prediking gebruiken. We bidden zo voor elkaar. Denk aan hen die in rouw zijn, die dierbaren hebben verloren. We dragen hen aan u op. Zegent u hen. Bidden ook voor hen die ziek zijn, die psychisch of lichamelijk lijden, verborgen kruis dragen, allerlei zorgen hebben. Heren, mogen we ze aan u opdragen. U weet wat het ook in onze harten teweeg brengt. Geef een uitzien naar de dag waarop u alle dingen nieuw zult maken. Heren, we bidden ook in het bijzonder voor Henk Belo. Ontfermt u zich over hen. Mag hij een goed herstel krijgen, Heren. Het is groot wat we vragen, maar we weten dat voor u geen ding te groot is. En dat u een God bent van wonderen. Zegent u hem, alle om hem heen. Ontfermt u zich. We bidden voor Jaap Dral. Heere, bij het naderen van de dood. Heeft u gezegd. Zult u volkomen uitkomst geven. Laat hem zien op u, Heere Jezus. Het vonnis des doods afgenomen. Laat dat voor hem tot troost zijn. Die vrolijke ruil. Dan kunnen we ingaan. In het paradijs. Zegen alle om hem heen. En weer ook voor Jaap Verdouw. Dank dat hij weer thuis mag zijn. Kwetsbaar, geeft u kracht, goed herstel. We dragen hem aan u op. Heren, we willen zo voor elkaar bidden. Ook u danken voor alle goede gaven en de zegeningen dat we elkaar mogen hebben. elkaar ook tot een hand en een voet mogen zijn. Laten we samen bij de schriften neerzitten, biddend om uw licht en om de leiding van de Geest. Heilige Geest, we kunnen niet zonder elkaar. Heb dank dat we elkaar hebben gekregen, soms ook wel moeilijk, soms niet zoals we dachten dat het zou gaan, maar Heere, we hebben uw woord en verbind ons aan uw woord en zo door uw woord meer en meer aan elkaar. Heere, we bidden ook voor Johan en Arielle. Ze hopen woensdag het ja-woord tegenover u uit te spreken. En dank dat ze elkaar uit uw hand hebben mogen ontvangen. Wees bij hen op deze dag, zo verheugende dag. Omringen met uw goedheid. We bidden dat ook voor de ouders en voor heel de familie. Alle die met wie ze verbonden zijn. En gaat u met hen mee de toekomst in. En dat ze u samen mogen dienen, Heer Jezus. Ja, wij bidden wat meer is. Dat u hen dient. En zoals u dat zelf ook zegt. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Dat denken wij, Heren. Maar u zegt, ik kom om te dienen. Met mijzelf en met al mijn gaven. Wilt u dat waarmaken ook in hun leven, persoonlijk en ook in hun huwelijksleven. Heren, zo bidden wij voor het geheel van de gemeente. De kerk, wereldwijd, ook hier in ons eigen land. Zo verbroken en verward. Denk aan onze geliefde broeder, dominee Klaassen. U weet ook wat hem bezet. Ach, de strijd in zijn hart ook zo herkenbaar. Maar we bidden van u, bewaart u hem bij de kerk waarvan we deel uit mogen maken. Opdat het evangelie, wet en evangelie, mag blijven klinken, ook door zijn mond. Zegent u hem. Heere, zegen al uw dienaren die u geroepen hebt. Zo bidden wij ook voor alle evangelisatiewerk, ook in onze eigen gemeente. De folder die we hopen te verspreiden, geef er uw zegen over. Denk aan ons, in gena, opdat wij uw naam de eer mogen geven, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 65, het tweede vers 2, 65. gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.